Gemeente, goedemorgen. Ook van mijn kant, gelukkig nieuwjaar. Oh, hij stond aan, maar nu is hij. Gaat hij goed met het geluid? Ja, ben ik nog te horen. Hopelijk ook te zien. Ik heb hier ooit 20 jaar geleden een keer gepreekt. Nou, dus thuiskomen weer. Ik wil graag met u nadenken in voorbereiding voor het avondmaal wat we zo vieren over een thema wat uit de avondmaals teksten die meestal gelezen worden is genomen en dat is uit 1 Korinthe 11. Het gaat over het thema vieren, gedenken en verwachten. Vieren, gedenken en verwachten. En dat komt uit 1 Korinthe 11. Ik lees slechts één tekst, vers 25. Want zo dikwijls gij dit avondmaal viert, gedenkt gij de dood des Heren totdat hij komt. Juist dat God, als we aan het begin van een nieuw jaar staan, God is een God van tijd. Hij heeft niet alleen de tijd geschapen en staat boven de tijd, maar wil ook juist ons in de tijd iets meegeven. God is een God die in het heden aanwezig is, altijd met zicht op het verleden en naar de toekomst. We kennen wellicht die mooie tekst uit Openbaringen 1, waar staat dat Jezus zich bekend maakt aan zijn meestgeliefde discipel, Johannes op Patmos, en daar staat dat Jezus zegt, ik ben de Alpha en Omega, begin en het eind. En hij die is, die was en die komt. Nou, vanuit dat perspectief, dat God deze wereld in zijn hand houdt, de tijden en zelfs onze tijden in zijn hand zijn, willen we daarover nadenken vanuit dat wat we nu aan het doen zijn. Iedere samenkomst wordt ook een eredienst of een viering genoemd, dat we juist ook de naam van God en wat hij voor ons gedaan heeft mogen vieren. Het is altijd in het heden. God is altijd actueel in het heden. Maar als we straks ook het avondmaal vieren, is wanneer wij dat vieren, en het mooie van het avondmaal vind ik, het is aanschouwelijk onderwijs. En niet alleen aanschouwelijk onderwijs vanuit het natuurlijke, dat wij iets van dat brood en die wijn tot ons nemen, maar het is een geestelijk iets. Daar willen we juist ook over nadenken. Dat God ook door dit avondmaal een geestelijke overwinning in ons leven wil bewerkstelligen. En dat wordt allemaal gesymboliseerd in dat avondmaal. Dat wanneer wij dat nu vieren, nu vandaag tot ons nemen, gedenken wij de dood des Heren. Dat is het fundament waarop wij het avondmaal kunnen vieren. Als hij niet voor ons gestorven en begraven was, dan had dat avondmaal geen fundament. Dus wanneer je iets viert, is het goed om ook het fundament van het avondmaal te weten. Dus wanneer we dit vieren, gedenken wij de dood des Heren voor ons. Maar, ik kom ook nog wel eens in gemeentes waar het avondmaal gevierd wordt, en dan wordt dit, wat ik tot nu toe gezegd heb, gevierd. Wanneer gij het avondmaal tot je neemt, gedenkt men de dood des Heren. Maar dan is het avondmaal vaak een begrafenisdienst. Dan is ook de meneur in de dienst, in de liederen, heel devoot en heel sereen. Dan gaat het eigenlijk over het, ja, wat met Pasen, Goede Vrijdag en Pasen, gedacht en gevierd wordt. Maar het mooie van deze tekst is, en dat de Heer zegt, doe dit totdat ik kom. En ik wil juist ook aan het begin van het jaar de nadruk leggen op die driedeling, dat wanneer wij het vieren, gedenken wij de dood des Heren. Amen. Dat is het fundament. Maar er staat bij, totdat hij komt. Mensen, dit kleine stukje brood en dat kleine slokje druivensap of wijn, ja, dat kun je toch moeilijk een maaltijd noemen. En toch noemen wij het de maaltijd van de Heer. En dat komt omdat we dit vieren met uitzicht op wat komt. Weet u dat God van een feestje houdt? God is God van de tijd, hebben we net gehad. Maar God heeft ook in de tijd zijn hoogtijden gegeven. Zijn feesten. Pasen en Pinksteren zijn de belangrijkste. Maar ook de maaltijd des Heren is waar het naartoe gaat. En weet u, God is niet een zuinige oude jongen. Nee, God heeft veelvuldig. Wanneer wij dit vieren, gedenken wij de dood des Heren totdat hij komt. Want God heeft een bruiloft en een maaltijd op het oog. Daar hebben wij geen weet van. In Jesaja 25 staat dat op de berg des Heren voor alle volken. Wauw, dus niet alleen omme. Misschien zonder er nog net bij. Nee, voor alle volken een geweldige maaltijd. Van rijke spijzen, belegen wijnen. Mensen, dit wordt de grootste barbecue aller tijden. We zullen eens een barbecue hebben, dan is dat nog maar voorafschaduwing van het grote feest wat God één keer met ons wil gaan vieren. De maaltijd des Heren. Ook Jezus zegt, ik zal vanaf nu niet weer van de vrucht van de wijnstok drinken, totdat ik hem nieuw ga drinken in het koninkrijk van mijn Vader. En juist dat koninkrijk en die verwachting die we uitspreken wanneer we het nu vieren, daar wil ik graag met u over nadenken. Want u hebt wellicht nog net in het oude jaar de komst van de Heer als babytje gevierd. Ik wil u nu meenemen naar een tekst toen Jezus voor het eerst nog als babytje, maar door zijn ouders in het huis van God werd gebracht. Nou, wij zijn nu ook voor het eerst in dit nieuwe jaar in het huis van God. En ook Jezus kwam door zijn ouders voor het eerst in de tempel. Dat verhaal lezen we in Lucas 2. En dan zijn er twee oudere mensen, Simeon en Anna. Die hebben al twee profetische namen. Simeon, God hoort. Dat is al geweldig. Maar als God niet hoort, dan heeft ons gebed geen zin. Maar God hoort. En Anna van Johanna, God is genadig. We hebben een geweldige boodschap dat God nog steeds genadig is. Dus die twee oudere mensen. Ja, het gekke is, in onze cultuur zijn de ouderen vaak een beetje uitgerangeerd en aan de kant en weet ik er wat. Maar juist in het plan van God zijn die twee oudere mensen, die staan soms langs de weg, maar die schijnen hun licht, zodat het babytje Jezus zijn weg kan vervolgen. En wat profeteren die twee mensen? Dat verhaal lezen we in Lucas 2, ik lees alleen vers 33... En vanaf vers 33, daar staan worden drie dingen geprofeteerd wat tegelijk de roeping van Jezus is. Allereerst, hij zal zijn tot een licht voor de volkeren. Ten tweede, hij zal zijn tot heerlijkheid voor zijn volk Israël. En dan op het eind dat ook die profetes Anna zegt, en sprak over Jezus tot allen die de verlossing van Jeruzalem verwachten. En daarmee krijgt Jezus zijn roeping. Dat wordt over hem geprofeteerd. Hij zal ten eerste het licht voor de volkeren zijn. Het tweede, hij zal de heerlijkheid voor zijn volk Israël zijn. En als derde, dat hij voor de verlossing van Jeruzalem. Nou, laten we daar eens verder naar gaan kijken. Want die roeping van Jezus moet natuurlijk vroeg of laat ook zichtbaar worden in alles wat hij gedaan heeft. En wat daarna ook zijn leerlingen, zijn discipelen hebben gedaan. Laten we kijken. Het eerste is inderdaad gebeurd en is bijna voltooid. Dat Jezus en het evangelie van het koninkrijk, wat Jezus heeft ingewijd door het avondmaal, door zijn dood, is het koninkrijk van God door het evangelie de wereld ingegaan. Het is uiteraard begonnen in Jeruzalem. Door Paulus is het naar Klein-Azië gegaan. En op een gegeven moment wil Paulus, als hij die 7 gemeentes in Klein-Azië gehad heeft, weer terug richting het Midden-Oosten. Alleen de Heilige Geest laat dat niet toe. En dan krijgt Paulus een visioen in de nacht van die man van Macedonië, waarin die man zegt, kom over en help ons. En daaruit maken Paulus en Silas op dat de geest wil dat ze naar het westen verder gaan, naar Europa. Een zeer cruciale tekst voor ons, anders was het evangelie niet naar Europa gegaan. Maar door Gods genade is het evangelie vanuit Jeruzalem, Klein-Azië, naar Europa gegaan. Heeft 1000 jaar weggehad om ook deze contraien te bereiken. Door Columbus, een bekeerde Jood, is het evangelie naar het, nog verder naar het westen met de zon meegegaan, Amerika. Heeft 300 jaar weggehad om uiteindelijk het uiterste eind van Amerika te bereiken. Door de Azusa Street Revival, 1906, is het evangelie explosief verder gegaan, met name ook naar Latijns-Amerika. Wist u, in Nederland wordt er iedere week een kerk gesloten. Maar in Brazilië wordt er ieder uur van de dag een kerk geopend. Amen. Inmiddels is het evangelie weer verder. Een jaar later, 1907, is een geweldige opwekking in Pyongyang, Noord-Korea geweest. Dan zegt u, broeder, Noord-Korea die staat toch in de top 1 van de open doors van de gesloten landen. Klopt. Maar in 1907 is daar een geweldige opwekking geweest in Korea. Alleen met de Koreaoorlog heeft Rusland, heeft Noord-Korea ingenomen. Daar mogen de christenen niet eens naar de hemel kijken, maar zitten in de gevangenis. Alleen die christenen in de gevangenis produceren zoveel producten dat 40% van hun bruto nationaal product wordt door die christenen in de gevangenissen geproduceerd. Maar in Zuid-Korea, waardoor de Amerikanen is vrijgehouden, daar zijn de grootste kerken ter wereld. Alleen al die ene kerk van Yongkyucho heeft 1,1 miljoen leden. Dus Ham, ik weet niet hoe zo'n visie jij voor deze gemeente hebt. We kunnen het nog een beetje uitbreiden naar de andere kant. Maar 1,1 miljoen, wauw. Nou, heel simpel, 's ochtends 8 uur komt de eerste 100.000 en die gaan om 9 uur naar de koffie en dan komt de volgende 100.000 en dan gaat zo de hele dag door. En weet u, als je daar bidstond hebt, dan ben je niet alleen, als u begrijpt wat ik bedoel. Mensen, gebed is de motor. En die mensen kom ik tegen op de muren van Jeruzalem, die evangelisten uit Zuid-Korea. En die zijn wat fanatieker dan wij. En weet u wat die mensen willen? Het evangelie via China, de zijderoute, de specerijenroute, terug naar Jeruzalem. Weet u waar nu de breukvlak is waar het evangelie krachtig werkt? Is al door China, is al 130 miljoen gelovigen in China, waar niks mag. Inmiddels is het evangelie in Iran aangekomen, waar helemaal niks mag. Er zijn inmiddels 9 miljoen gelovigen in Iran. Ze kunnen het aantal Arabisch sprekende zendelingen niet aanslepen. Amen. En nu staat het hele Midden-Oosten in brand. En waarom? dat God haast heeft, dat ook die Arabische wereld eenmaal mag weten dat Jezus voor hun gestorven is. Dat is de hele bedoeling. Want het evangelie moet terug zijn in Jeruzalem, want dan is het de wereld rond, is nog maar nummer 1 van de roeping van Jezus vervuld. Dat wanneer Jezus terugkomt en al die volken voor zijn troon staan, dan kan het natuurlijk niet zo wezen dat er één volk zegt, nou leuk dat u er bent, maar wie bent u? Jezus zegt, alle volken op deze wereld moeten de gelegenheid hebben gehad. Daarom gaat het evangelie de wereld rond. Er is nog maar de roeping als eerste van Jezus. Dat het zal zijn tot licht voor openbaring voor de volkeren. Maar de tweede is, wat God aan alle kanten, en er gaan 300 profetieën over, dat God zegt, ik zal mijn volk verstrooien over de volkeren en ik zal hen terugbrengen. Mensen, wij zijn de eerste generatie in 2000 jaar die dat niet eens meer hoeft te geloven, maar we kunnen gewoon zien. Sinds 1948, en zeker alles wat er nu gebeurt in het Midden-Oosten, iedereen op deze wereld kan weten dat Israël terug is in het land. Niemand vindt dat leuk. Hamas is een oorlog begonnen. Hezbollah had er 150.000 raketten naar klaarstaan. Iran heeft al 30 jaar lang, 40 jaar lang, al hun oliewinsten geïnvesteerd om Israël van de kaart te vegen. Ze hebben allerlei proxygroepen in het Midden-Oosten om Israël daar maar weg te krijgen. Maar God gaat door. En weet u, dit is een profetie uit Gods woord. En ik ga even terug naar de vader van alle gelovigen, Abraham. Abraham wordt al in Genesis 12 geroepen. En dan zegt God, ik geef jou twee dingen. Een land en een volk. En dan zul je zijn tot zegen voor de volkeren. Alleen God zegt er wel direct bij, Abraham, weet wel, dat jouw nageslacht zal eerst 400 jaar in Egypte zijn en daarna pas na 400 jaar uitleiding met grote uitocht. En 400 eventjes met Hebreeuwse oren. We hebben net gelezen, Openbaring 1 vers 8, waar Jezus zegt, ik ben de Alpha en Omega. Amen. Vast bekend. Maar dat is Grieks. Alpha en Omega. En het Hebreeuws is dat de eerste en de laatste letter van het Hebreeuwse alfabet is de Alef en de Taf. Nou, dan denk je, dat is toch precies hetzelfde? Ja. We zijn blij met vertalingen. Maar weet je, in het Hebreeuws zit er nog een laag extra in. Die Alef is niet alleen de eerste letter, de nummer 1. En Jezus is voor ons de eersteling, want hij is niet alleen gestorven, maar hij is ook opgestaan. Aan het begin van de nieuwe dag, aan het begin van het nieuwe jaar en het begin van het nieuwe feest, feest der eersteling. Hij is aan alle kanten onze nummer 1. Maar hij is ook de laatste, die taf. En die letter werd vroeger als een kruis geschreven. Hey. Maar die heeft een getalswaarde 400. Zegt u niks. Maar als na 400 jaar de slavernij in Egypte voorbij is, dan zegt God, go. En als God zegt, ga, kan die farao wel zeggen, nou, dat wil ik helemaal niet. Jongens, die vindt had nog niet eens een zwemdiploma. Waar heb je het over? Als God zegt go, dan is het go. Dus na 400 jaar komt Israël voor het eerst in het beloofd land. En dan heeft God voldaan aan zijn twee beloften. Dat hij het land en het volk bij elkaar heeft gebracht. Ja, dat is leuk voor hen, maar wat hebben wij daar nou aan? God zegt, ik zal je een land en een volk geven en dan zul je tot zegen voor alle volkeren zijn. Weet u wat wij voor zegen hebben gekregen toen Israël de eerste keer in het land was? Toen hebben wij Gods woord gekregen. Door 40 Joodse schrijvers opgeschreven. Daar was nog geen Nederlander bij. Maar alles over Israël is opgeschreven, zegt de Bijbel, ons tot voorbeeld. Want zij deden ook niet altijd wat God had gezegd. In die zin lijken ze op ons. Dus God zegt, als jullie niet doen wat in mijn woord staat, het land is niet van jullie, maar het land is van mij, zegt God. En dan wordt Israël 70 jaar in de dugout geplaatst. Maar God is trouw. Na 70 jaar brengt hij zijn volk terug. En dan denk je, nou, amen. Mooi dat zij weer terug zijn in het land dat God aan zijn belofte heeft voldaan. Land en volk bij elkaar. Amen. Maar wat hebben wij daar nou aan? Nou, de eerste keer dat land en volk bij elkaar kwam, hebben wij Gods woord gekregen. De tweede keer dat Israël terug was in het land, hebben wij Gods zoon en Gods geest gekregen. En ook weer precies 400 jaar. Na de laatste profeet van het Oude Testament kwam de profeet van het Nieuwe Testament, Jezus. Maar na dood en opstanding van onze Heer, na de uitstoot van de Heilige Geest, is Israël verstrooid over de volken. Hebben het evangelie meegenomen de volkeren in. En nu na 2000 jaar dat God zijn volk weer terugbrengt in het land voor de derde en laatste keer. Want dat wordt geprofeteerd in Jesaja 11. Weet u wat de bedoeling is van God? Want wat heeft het nou voor zin dat Israël weer terug is in het land? Wat ik net zei, Hamas vindt het niet leuk, Hezbollah al helemaal niet. Iran financiert alleen maar dat ze er weggaan. En Free Palestine from the river to the sea, dat betekent maar één ding, dat Israël er weg moet. Dus helemaal geen twee-staten oplossing dat ze daar in vrede naast elkaar leven. Nee, Israël moet daar gewoon weg. Want het gekke is, mensen, de wereld heeft vaak veel beter door hoe laat het is op de klok van God dan wij als gemeente. Want waarom zou de hele wereld dan nou tegen zijn? En niet alleen die Hamas en de Hezbollah, maar ook de Europese Unie, de United Nations, noem alles maar op. Alles en nog wat gaat erom dat Israël daar weg is. Want waarom? De tegenstander weet heel goed dat zodra Jezus komt en zijn voeten op de lijfberg staan, dat de dagen van de tegenstander voorbij zijn. Dus die probeert alles en nog wat in het spier te hebben om Israël daar maar weg te krijgen. Want weet u, de roeping van Jezus was niet alleen om het evangelie de volkeren in te gaan, maar dat hij ook zal zijn tot heerlijkheid voor zijn volk Israël. Dat Israël niet alleen fysiek terugkeert naar dat land, maar dat het ook de geest van genade en gebeden over hen komt, zodat het de machtig leger van Joden wordt. Weet u wat Juda betekent? Godlovers. Dat ze ons voorgaan om God te loven en te prijzen. De Bijbel zegt, Zacharia 8, dat 10 mannen uit allerlei volken de slip van een Joodse man zullen vasthouden. Van we willen met u gaan omdat we weten dat God met u is. En dat proces, daar zitten we nu heel dicht in. Logisch dat die tegenstander, die gaat nog steeds rond als een briesende leeuw, ziende wie hij kan verslinden. Maar God gaat door, want die heeft haast. Dat niet alleen het evangelie bijna de wereld rond is, dat Israël terug is in het land, maar wat Jezus als derde tegen zijn discipelen zegt, dat lezen we in Matteüs 23. En daar zegt hij, Matteüs 23, zegt hij, Jezus, Jeruzalem, Jeruzalem, gij zult mij niet meer zien, totdat gij zegt, gezegend hij die komt in de naam des Heren. De eerste keer kwam Jezus incognito, maar de tweede keer komt hij op uitnodiging. Wanneer wij samen met Israël roepen, Heer, Maranatha, kom spoedig. Maar ook wanneer Jeruzalem de rode loper voor koning Jezus uitlegt. Door de welkomsttekst waar Jezus op wacht. Want weet u, avondmaal. Wanneer gij het viert, gedenkt gij de dood des Heren totdat hij komt. Dat betekent dat hij niet bij dood is gebleven, maar opstanding, hemelvaart. En hij zit aan de rechterhand van de Vader en hij wacht. De Bijbel zegt het. Tot de wederoprichting van alle dingen en hij wacht op het welkomsttekst, boodschap, roep. Dat wanneer ook Jeruzalem zegt, gezegend hij die komt. In het Hebreeuws, Baruch haba b'shem Adonai. Dat is de welkomsttekst voor de Messias. En we staan daar vlak voor, mensen. Aan het begin van het jaar, welke verwachting hebben wij? En ook als we zometeen avondmaal vieren, dat is aanschouwelijk onderwijs van een geestelijk principe. Wanneer we dit nu vieren, nu tot ons nemen, wat moeten wij achter ons laten? Niet alleen het afgelopen jaar laten we achter ons, maar wellicht heeft God door zijn geest u al lang te binnen gebracht, wat u moet achterlaten. En waar u zich naar mag uitstrekken. In het begin werd de tekst uit Filippenzen 4 gelezen. Nou, één hoofdstuk daarvoor staat Filippenzen 3 vers 14. Eén ding doe ik, vergetende wat achter mij is en mij uitstrekkend naar wat voor mij is. Jaag ik naar de prijs van de roeping van God. En daarom is het ook van belang als gemeente, als we het avondmaal tot ons nemen, dat we daar ook een geestelijke stap zetten. Dat we werkelijk door het bloed en door het verbroken lichaam van Christus afrekenen met wat verkeerd in ons leven was. Dat we dat afleggen. Een bewuste daad doen. En ons uitstrekken naar wat God voor ons in petto heeft, ook dit jaar. Dat we ons leven op orde zetten. Want de eerste keer dat Israël in het land was, hadden we zijn woord. De tweede keer dat Israël in het land kwam, kregen wij Gods zoon en Gods geest. Nu de derde keer dat Israël in het land is, is om voor te bereiden dat het koninkrijk van God spoedig komt. Maar dat betekent wel dat wij als gemeente ons gereed moeten maken. Net als die 10 dienstmaagden die gingen op reis. Die hadden allemaal een visie. Maar de helft kwam in de bruiloftsmaal, waar de maaltijd des Heeren gevierd werd, en de andere helft stond buiten. Daarom is ook een ernstig woord van vandaag. En ik denk dat het goed is dat we eerst ook in gebed gaan, voordat we ook overgaan naar het avondmaal. Dat God ons in het hart aangeeft wat wij achter ons moeten laten en waar we ons naar mogen uitstrekken. Mag ik u voorgaan in gebed? Je Vader in de hemel, dank u wel dat het openen van uw woord verspreid ligt. En Vader, we hebben zo de kracht en de inwoning en de doorwerking van de Heilige Geest nodig om te weten hoe laat het is. Heer, aan het begin van dit nieuwe jaar, dat we werkelijk ook ons uitstrekken naar wat u door ons heen wilt uitwerken. Heer, dat we het niet uit eigen kracht doen, maar dat we werken door uw geest geleid worden. Dat u ons bepaalt dat we ons leven op orde moeten hebben. Ons verwachtende, die bruiloft van het lam en de maaltijd des Heren. Heer, dat we ons leven op orde hebben. En als gemeente, dat we een licht en een zout en zout ook in deze omgeving mogen zijn. Vader, gaat u zo met ons mee. In de naam van Jezus onze Heer. Amen.